Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 74 zingen wij vers 19. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Het land is vol van duistere moordspelonken, van waar het geweld ons grieft met wond op wond. Psalm 74, vers 19. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het tweede boek Samuel, daarvan het 23e hoofdstuk en daarvan de eerste 7 verzen. 2 Samuel 23, de verzen 1 tot en met 7, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 6, vers 2, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu 2 Samuel 23, de eerste 7 versen. Voorts zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, zegt, en de man die hoog is opgericht, de gezalfde van de God Jacobs en lieflijk in psalmen Israël, zegt, de geest des Heren heeft om mij gesproken en zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans naar de regen de grasgeutjes uit de aarde voortkomen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Maar de mannen Belials, die zullen altemaal zijn als doornen die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten. Maar een iegelijk die ze zal aantasten, voorziet zich met ijzer en het hout eener spies. En zij zullen ganselijk met vuur verbrand worden, terzelver plaatse.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmiddag in deze doopdienst nog een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Samuel 23 en daarvan het vijfde vers, waar we Gods woord lezen: hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is, voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder dit vers Davids troost uit Gods verbond. Davids troost uit Gods verbond. Letten wij op drie gedachten: in de eerste plaats Davids huis, in de tweede plaats Davids God en in de derde plaats Davids verwachting. Davids troost uit Gods verbond. En dan komen er in ons tekstwoord drie gedachten naar boven. In de eerste plaats Davids huis, waar hij een omschrijving van geeft en zegt dat zijn huis alzo niet is bij God. Onze tweede gedachte, Davids God, die met hem dat eeuwig verbond heeft opgericht. Hij heeft het mij gesteld. En dat verbond, daarvan zegt hij dat het in alles wel geordineerd en bewaard is. En dan onze derde gedachte, Davids verwachting. Hij zegt dat daarin al zijn heil is en al zijn lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten. Dus dat betekent dat de volle vervulling daarvan nog moet worden verwacht. Gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen uit indrukwekkende woorden uit het leven van David. Het is uit zijn levensavond, want er wordt gesproken over de laatste woorden van David. Zoals we ook in de Bijbel de laatste woorden vinden van Mozes en de laatste woorden van vader Jacob. Laatste woorden hebben zo'n blijvende betekenis. Wat heeft iemand nagelaten? Het einde van Davids leven is in zicht. Niet dat hij er nu pas over begint na te denken, jongens en meisjes, want hij was nog jong toen hij zei: er is maar één schrede tussen mij en tussen de dood. David heeft er altijd rekening mee gehouden. En het blijkt ook uit deze tekstwoorden dat hij voorbereid was eer dat de dood kwam. Hij blikt hier terug op zijn leven. De Heere heeft vele bemoeienissen met hem gemaakt. Hij zegt dat de Heere hem hoog heeft opgericht. Dat betekent dat hij een verantwoordelijke positie heeft gekregen. Hij mocht koning zijn in Israël. En hij zegt ook in dit tweede gedeelte dat de geest des Heeren op hem was en door hem gesproken heeft. Dat ziet op zijn profetisch ambt wat hij ook had. David had twee ambten. En hij heeft in de psalmen die wij nog altijd mogen zingen geprofeteerd. In het bijzonder over de komst van de Heer Jezus Christus. Al die psalmen die wij zingen op de dagen wanneer de heilsfeiten worden herdacht, zijn allemaal psalmen van David. Hij heeft reeds lang voor de komst van de Messias over hem mogen profeteren. En dat niet zoals Biliam dat heeft gedaan, want die wist eigenlijk niet over wie het ging. Maar David mocht er zelf ook deel in hebben. Hoewel mijn huis alzo niet is bij God. Hoewel, dat betekent ondanks het feit dat. En wat is dan het feit? Nou, het feit is dat zijn huis niet is bij God. Wat is zijn huis? Nou, zijn huis, dat is hij in de eerste plaats zelf. Dat is zijn eigen persoon, want natuurlijk maakt hij deel uit van zijn eigen huis. Maar huis, dat is breder in de Bijbel. Dat ziet ook op het gezin. Dat ziet op ouders en kinderen. Die vormen samen een, zoals we dat nog noemen, een huisgezin. En zo lezen we ook in het Nieuwe Testament dat iemand gedoopt werd en zijn huis. Dus dat betekent ouders en kinderen. En je mag het zelfs nog breder nemen, want David zegt dat hij de kleinste is in zijn vaders huis. En dan heeft hij het over zijn familie. En dat is dus een hele bevoorrechte familie. Dat is dus een hele voorname familie, die familie van David. Daar wordt nog altijd in Israël over gesproken. Een hele beroemde familie. En wat zegt David van zijn huis? Wat zegt hij van zijn familie? Wat hij zegt, dat is niet zo mooi. Maar het is wel heel eerlijk. Hij zegt dat zijn huis, dat is het feit, niet is bij God. En daarmee wil hij zeggen, het is niet zoals het zou moeten zijn. Er ontbreekt heel veel aan. Er is veel mis. Niet bij God. Zijn gedachten gaan ongetwijfeld terug naar zijn leven dat achter hem ligt. En als het dan over zijn eigen leven gaat, dan heeft David het ook allemaal verzondigd. Zwaar verzondigd, als je denkt aan de geschiedenis met Bathseba. Als je denkt aan de volkstelling, waar hij wilde weten hoe machtig dat hij was. En het is eigenlijk nog niet beter geworden, want hij zegt niet, mijn huis was vroeger niet bij God. Gelukkig heb ik het inmiddels aardig op orde. Maar hij zegt dat zijn huis niet bij God is. Dus dat wil zeggen, nu nog altijd niet. Dat is het getuigenis van een kind van God die met Paulus moet zeggen, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Niet zoals het zou moeten zijn. En met zijn kinderen dan? Nou, dat was niet beter. Denk aan de geschiedenissen die u kunt lezen in de Bijbel van zijn zoon Absalom. Denk aan de gebeurtenissen rondom Ammon en Adonia. Verschrikkelijke gebeurtenissen. En denk ook aan zijn huisvrouw Michal die hem uitlachte notabene toen hij de ark Gods naar Jeruzalem bracht. Nee, het is niet zoals het zou moeten zijn. Niet bij God. Dat is een vruchtgemeente van ontdekkende genade. Laten we niet prat gaan op onze familie. Laten we niet prat gaan op ons gezin. Zoals we zo gemakkelijk doen soms, dat we onze kinderen denken beter te zijn dan kinderen van anderen. Maar ontdekkende genade leert ons dieper kijken. Ontdekkende genade leert de eis van Gods wet naast het leven te leggen van onszelf en van onze kinderen. En dan kun je nooit zeggen, het klopt, we hebben het voor elkaar. Maar dan moet je alleen zeggen, wat ligt er ontzaggelijk veel schuld. Wie ben ik en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Niet bij God. Je mag het ook anders vertalen. Vanuit het Hebreeuws kan het ook vertaald worden, hoewel mijn huis al zo niet is met God. En dan heeft het deze betekenis, David is het niet altijd met God eens. Dat zou hij wel moeten zijn, hij zou altijd met God moeten zijn. Hij zou altijd aan de kant van God moeten staan. Maar dat was in het leven van David niet zo. Denk eens toen dat kind ging sterven van hem en Bathseba. Hij was het in het begin helemaal niet met God eens. Niet eens met God. Ja, er zijn momenten geweest dat hij wel het eens was met God. Ik denk bijvoorbeeld toen de vijanden Ziklag hadden verbrand. Toen sterkte hij zich in de Heere zijn God. En ik denk bijvoorbeeld toen Simei hem uitliep te vloeken. Dat was Gods genade dat hij zijn knechten niet de opdracht heeft gegeven om Simei te slaan, maar dat hij mocht buigen voor God. God heeft gezegd, vloeg David, niet bij God. Bent u er al achter gekomen? En anders dan hoop ik dat de prediking voor ons allen daartoe tot zegen mag zijn, gemeente. Want het klopt niet. We kunnen wel nette kerkmensen zijn. Maar laten we ons nooit beter voelen dan de wereld. Daar begint de Heere mee als zijn ontdekkende genade in het leven gaat schijnen. Dan ga je zien waar het niet klopt. Dan wordt het schuld. Dan wordt je persoonlijke leven tot schuld. Dan wordt je opvoeding tot schuld. Dan wordt je huwelijk tot schuld. Dan wordt alles tot schuld. Dan blijft er van een mens niks over. Dan zegt Efraïm, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En dan is dat geen verstandelijke constatering van, nou ja, het klopt niet allemaal. Het is niet allemaal zoals het zou moeten zijn. Maar dan geeft dat diepe smart. Want mensen die de Heere vrezen, die begeerden dat het zou zijn, mijn huis is bij God. Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Als we de Heere vrezen, dan zou het moeten zijn, mijn huis is met God. Ik ben het altijd met God eens. Maar de praktijk is helaas anders. En dan is het een zegen als de Heere ons nog niet weggeworpen heeft. Als hij met ons niet gedaan heeft naar hetgeen dat wij verdiend hebben. Dat plekje, dat kende David ook. Kent u het ook? Waar hij mocht zeggen, uw doen is rein. En uw vonnis gans rechtvaardig. De man had niks meer verdiend. En dat is ook in zijn leven terug te zien. En die ontdekkende genade, gemeente, dat is een doorgaand werk. Want nu heeft hij al zoveel geleerd. Nu is hij aan het einde van zijn leven gekomen. En nu kan hij nog steeds niet zeggen dat hij de zonde eronder gekregen heeft. Of dat zijn huis beter geworden is. Het stuk van de ellende is alleen maar verdiept. Het stuk van de verlossing is ook verdiept. Dat horen we straks. Het stuk van de dankbaarheid is ook verdiept. Maar het stuk van de ellende, daar is hij nooit bovenuit gekomen. Dat is dus tot op zijn sterfbed toe een bittere klacht geweest. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. We gaan naar onze tweede gedachte. Davids God. Want nu heeft hij het over zichzelf. Maar in het tweede gedeelte mag hij spreken over zijn God. Hij zegt, nochtans, dat betekent jongens en meisjes, toch. Ondanks dat, toch, evenwel. Zoals Habakkuk dat zegt, alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, nochtans, toch zal mijn hart van vreugde in de Heere opspringen. Waarom dan, David? Wat is het geheim? Het verbond. Welk verbond? Er zijn in de Bijbel twee belangrijke verbonden. Het werkverbond en het genadeverbond. Bedoelt hij het werkverbond? Roemt David in het werkverbond? Ziet hij zichzelf en ziet hij zijn kinderen en zijn kleinkinderen zo hard aan het werk om de zaligheid te krijgen? En denkt hij dat ze het doel zullen bereiken? Nee. Als dat onze verwachting nog is, gemeente. Als wij denken door een farizeïstische vroomheid zalig te zullen worden. Als je het uiterlijk misschien keurig voor elkaar hebt en denkt dat de Heer er tevreden mee is. Dan moet ik u vanmiddag toch teleurstellen. Want het werkverbond is verbroken. Het werkverbond is niet meer de weg tot de zaligheid, althans, wel als wij Gods geboden volmaakt zouden kunnen houden. Maar er is geen mens meer die dat kan. Hij heeft het hier ook niet over het werkverbond, maar hij heeft het over het genadeverbond. Daar wijst de kanttekening ook op. En dat genadeverbond, dat is niet met Adam opgericht, dat is in de stilte der eeuwigheid met Christus opgericht. Dat ligt dus buiten David. Dat heeft niks van hem. Gaat niet over zijn gehoorzaamheid. Het gaat niet over zijn godszaligheid. Maar het gaat over een ander. Over de Heer Jezus Christus. En hij noemt dat verbond in onze tekst een eeuwig verbond. Dat verbond dat is van eeuwigheid en dat duurt tot in der eeuwigheid. Dat kan David niet eens verbreken. Het is buiten hem, gelukkig maar. Het is buiten hem. Daarom ligt daar voor hem zoveel vastheid in. Het is met Christus opgericht in de vrederaad. En dat verbond, daarvan zegt David, dat heeft hij mij, dus God, heeft mij dat gesteld. Hij heeft dat aan mij geopenbaard. Hij heeft mij laten zien dat ik daar ook in begrepen mag liggen. Dat is wat. In dat onverbreekbare genadeverbond heeft hij mij, die David, die dit getuigenis van zichzelf moest geven, mag ook weten toch in dat verbond begrepen te zijn. Gemeente, van nature zijn we niet in dat verbond. Van nature zijn we vreemdelingen van de verbonden der belofte. Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. En ook al leven wij dan onder de bediening van het genadeverbond, dragen wij het teken van het verbond. Als je niet wederom geboren bent, ben je altijd nog in het werkverbond. Dan ben je in Adam. En in Adam, dat is toch het doopformulier? We hebben dat toch zojuist gehoord. En in Adam ben je ook met een gedoopt voorhoofd nog altijd een verloren mens voor God. Wij moeten in het genadeverbond worden ingelijfd. Wij moeten Christus worden ingelijfd. Dat hebben we net gebeden voor deze drie kinderen. Of de Heere dat door zijn Heilige Geest wil doen. Dat is de kern van het gebed voor de doop. Of de kinderen door Gods geest Christus mogen worden ingelijfd. Zo kom je in dat verbond. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En hoe krijg je daar dan de troost van? Wel, de inhoud van het genadeverbond is genade, pure genade. En iemand die geen genade nodig heeft, die zal niet de troost krijgen van genade. En jongens en meisjes, wie heeft genade nodig? Stel je voor dat iemand, ja, laten we zeggen, gewoon aan zijn werk bezig is, net als alle dag. En de rechter stapt binnen en de rechter zegt, ik bewijs u genade. Wat zegt die man dan? Die zegt, bent u niet goed of zo? Wat bedoelt u? Genade? Maar nou anders, nou zit er iemand in de gevangenis. En die heeft een hele zware straf, laten we de ergste straf nemen. Die heeft de doodstraf gekregen. En nu gaat de deur open en de rechter stapt binnen. En die zegt, ik bewijs u genade. Voel je het verschil? Wel, dat genadeverbond, dat krijgt waarde voor mensen die genade nodig hebben. En David had genade nodig. Hij heeft de middelaar, de Heer Jezus Christus, leren kennen. Zijn psalmen gaan over de zaligmaker. Hij wist dat die zaligmaker komen zou, ja wat meer is. Hij wist ook dat het zijn zaligmaker mocht zijn. En hij wist niet alleen dat er een zaligmaker komen zou, maar hij mocht zelf weten dat zijn zonden vergeven waren. De profeet Nathan heeft hem dat mogen zeggen in de naam des Heren. De Heere heeft ook uw zonden van u weggenomen. En hij heeft Psalm 32 gedicht. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Hij wist het uit ervaring, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilige oog des Heren is bedekt. Kijk, dat was Davids troost van het genadeverbond, gemeente. Hij kende de middelaar van dat verbond. Zo heeft God dat verbond met hem gesteld. Het is niet zoals heel veel mensen dat vandaag leren en zeggen, weet je, de Heere, als je gedoopt wordt, dan sluit de Heere zijn genadeverbond. En als je dan maar gelooft en de Heere gehoorzaamt, dan krijg je de zaligheid. Alsof de Heere dat genadeverbond met ons als verbondshoofd opricht. Nou, dan had David op zijn sterfbed wanhopig geweest. Want die man heeft er niks van terechtgebracht. Maar de rijkdom van het genadeverbond is dat niet ik, maar dat Christus het hoofd is. En dat God zijn gehoorzaamheid in ogenschouw neemt. En niet mijn huis en niet mijn goede bedoelingen. Maar het ligt vast in de Heer Jezus Christus voor degenen die hem mogen kennen. En die in zijn genadewerk mogen delen. Gemeente, dat is voor ons het belangrijkste. Hebben wij deel aan Christus? Zijn wij in het hoofd van het genadeverbond? Er is een middelaar. Maar wij moeten in die middelaar zijn. Wij moeten deel hebben aan die middelaar. En dat gaat alleen in de weg van genade leren nodig te hebben. Denk aan de eerste zondagen van de Heidelbergse catechismus. Heeft hij mij gesteld? Dat mag ik ook weten, zegt David. Bij alle verdriet dat ik heb. En ik krijg mijn leven nooit zoals het zou moeten zijn. Maar dat mag ik ook weten. Dat heeft hij mij gesteld, dat verbond. Wat is dat voor verbond? Hij zegt daar twee dingen van. Hij zegt in de eerste plaats, dat is in alle dingen wel geordineerd. Wat betekent dat wel geordineerd? Dat betekent zoiets als juist ingesteld. Dat betekent in dat verbond, daar staat alles op zijn plaats. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat werd vroeger ook wel gebruikt van legereenheden. Dit is zo'n plaat van Maurits, jongens en meisjes, dat hij in de 80-jarige oorlog de strijd voorbereidde en dan had hij van die tinnen soldaatjes en die zette hij neer om te kijken hoe dat hij het precies ging doen. Welke soldaat zit je waar neer? En dat bleek heel belangrijk te zijn. Maurits was een heel wijs veldheer. Hij heeft vele slagen gewonnen. Want alles stond op de juiste plaats. Hij ging niet zomaar de strijd in. Dat woord, in dit genadeverbond staat alles op de juiste plaats. God heeft dat zo gesteld dat er niet één gaatje in zit, dat er niks ontbreekt. Alles zo geregeld dat God en de zondaar, want dat is het genadeverbond, dat God en de zondaar bij elkaar kunnen komen. Dat God niks tekort komt en dat de zondaar niks mee hoeft te brengen. En dat die twee toch elkaar kunnen ontmoeten, namelijk in het werk van de Heer Jezus Christus. Het is zo geordineerd dat al de schuld van David, dat al de zonden van David, dat nooit hebben kunnen verbreken. Het ligt buiten David. Gemeente, dat is de rijkdom van het christelijke geloof. Dat is de rijkdom van het genadeverbond. Het ligt niet in de zondaar, het ligt buiten de zondaar. Als het in mij ligt, dan moet ik me altijd afvragen, is het nou wel genoeg? Haal ik de maat wel? Zou God er tevreden mee zijn? Maar in het genadeverbond kijkt God niet naar mij, maar kijkt hij naar Christus. En wat van Christus, wat hij van Christus zegt, dat weet ik. Want dat heeft hij bewezen op de paasmorgen. In alle dingen wel geordineerd en bewaard. Dus dat betekent dat genadeverbond, dat kan David niet eens verbreken. Zijn huis kan dat niet verbreken. En David kan dat niet verbreken, want de Heere bewaart dat. Kijk, het werkverbond, dat moest Adam als hoofd van het verbond bewaren. Hij heeft er niks van terechtgebracht. Hij heeft het werkverbond verbroken. Hij is ongehoorzaam geworden. Hij heeft van de boom gegeten. Het werkverbond is stuk. En hoe zit dat met het hoofd van het genadeverbond? Christus is het hoofd. Maakt hij het ook stuk? Nee, Christus is geen verbondsbreker. Christus bewaart het verbond. Dat mag David weten. In hem ligt het voor mij vast. En wat er ook in mijn huis aan de hand is. En wat de mensen ook zouden zeggen. En hoe mijn eigen hart mij ook aanklaagt bij tijden en ogenblikken. Maar dat verbond, dat is vast. Dat wordt door God bewaard. Dat ligt vast, zo staat het in het formulier van het heilige avondmaal, in het bloed van de middelaar. Toen Christus uitriep, het is volbracht, toen heeft hij het genadeverbond vastgemaakt. Toen heeft hij de Vader tevreden gesteld. Toen heeft hij de belofte verzegeld. Toen heeft hij de zaligheid van zijn kerk onveranderd vastgemaakt. Dus kent u dat hoofd van het verbond? Kijk, het gaat niet om het teken van het verbond. Mensen zitten vaak te verlangen naar het teken van het verbond. De doop, daar wordt heel veel aandacht aan gegeven. Het avondmaal wordt heel veel aandacht aan gegeven. Als je maar aan het avondmaal... Nee, het gaat om het hoofd van het verbond. Het gaat om Christus. En de tekenen van het verbond, de doop en het avondmaal, betekenen buiten Christus niets. Zegt Guido de Bree in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. De tekenen van het verbond kunnen alleen in Christus deze troost geven. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Het welk in alles wel geordineerd en bewaard is. We gaan naar onze derde gedachte. Davids verwachting. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. David zegt, daarin is mijn heil. Het heil dat ligt niet in de goede daden van mijn huis, maar het heil dat ligt in Christus. Heil, dat betekent redding, dat betekent verlossing, dat betekent zaligheid. Het woord heil, dat komt terug in de naam heiland, de Heer Jezus Christus. Daarin is mijn heil. En daarin ligt het voor eeuwig vast. Omdat Christus een middelaar is, niet alleen van verdiensten, maar omdat hij ook een middelaar is van toepassing. En dat het vast ligt, dat hij is in deze doopsbediening opnieuw betekend en verzegeld voor al degenen die in Christus zijn. Zo zeker als het water gesprengd is, zo zeker ligt het vast. Zo zeker, kinderen des Heren, komt uw heil, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Maar het komt vast en zeker. Dat is vanmiddag zichtbaar gemaakt in het sacrament van de heilige doop. Dat mag David in dit leven al ervaren. En dat zal hij straks na dit leven volkomen mogen ervaren. En daar gaat zijn hart naar uit. Om die volheid van dat heil te mogen aanschouwen. Al mijn heil, er is niks in mezelf, zegt hij. Nee, een genadeverbond is een genadeverbond. Van een genadeverbond moet je geen werkverbond maken. David heeft er niks aan kunnen toevoegen, geen nagelschrap, niks. Het is alles Christus alleen. Al mijn heil en alle lust. En lust, jongens en meisjes, dat betekent vermaak, vreugde. Die man die moet gaan sterven, zijn zijn laatste woorden, en hij heeft vreugde in zijn hart. Kan dat? Jazeker kan dat. Hij heeft vreugde in het genadeverbond. Hij heeft vreugde in Christus. Hij mag zien op het voorwerp van het geloof. Hij mag een onderwerp zijn voor dat gezegende voorwerp. Zijn hart mag vervuld zijn met een hemelse blijdschap. Die hem boven de omstandigheden mag uittillen. En die hem mag doen zien op zijn liefste. en wie hij alles gevonden heeft voor tijd en eeuwigheid beide, alle lust. Daar is zijn hart mee vervuld. Die vreugde die gaat niet weg als je gezondheid breekt. Daarvan zegt Asaf in Psalm 73 dat als zijn hart aan krachten zal verliezen, dat hij nochtans in de Heere verheugd zal zijn. En hetzelfde zegt David hier ook. Wat heeft hij op deze aarde buiten die zaligmaker? Helemaal niets. Daarin is al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Wat betekent dat? Het kan twee dingen betekenen. Het kan betekenen dat David hier ziet op de middelaar, de Heer Jezus Christus, die nog komen moet. De middelaar is er nog niet. Christus moet nog komen. De zaligmaker is nog niet geboren. David profeteert wel van hem en hij zegt ook in dit hoofdstuk zulke mooie dingen van hem. Hij zegt hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat des morgens zonder de wolken, wanneer van de glans naar de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Hij tekent de komst van Christus als de opgang van de zon. Met de vruchtbare werking daarvan. Is dat in uw leven gebeurd? Is hij reeds uitgesproten? Psalm 130, is de morgen al aangebroken? En anders dan moet je niet vastgrijpen aan de tekenen van het verbond, maar je hart moet uitgaan naar de middelaar van het verbond. Naar de Heer Jezus Christus. David heeft hem door het geloof reeds mogen zien, maar hij moest nog komen. En daarom was zijn verlangen zo sterk, zoals bij Gods kinderen ook, naar zijn tweede komst, het verlangen zo sterk kan zijn. Hij doet het nog niet uitspruiten. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Wat zal dat wezen? Hij doet het nog niet uitspruiten. Het is nog de tijd niet. Het kan ook zijn dat David hier ziet op het rijk van Christus. Daar wijzen sommige verklaarders ook op. Dat rijk dat is nog niet volkomen. Dat koninkrijk dat wordt nog gebouwd. En dat is nu zoveel jaren later nog. Het heeft nog zijn volle hoogtepunt niet bereikt. Er moeten nog kinderen worden geboren en toegebracht worden. En dan straks dan zal het in zijn volle heerlijkheid uitspruiten. Maar die volheid die zal komen, dat koninkrijk dat zal komen, dat zal gebouwd worden en dat zal straks volkomen zijn. En dat alles vanwege dat verbond, vanwege dat heilverbond, vanwege dat zoen- en zoutverbond, vanwege dat onveranderlijke genadeverbond. David heeft niks anders meer, moet alles loslaten, maar dit heeft hij nog wel. En daar kun je mee leven, gemeente. Daar kun je ook mee sterven. Ook al ben je een groot zondaar. Dat was David ook. Maar in dat genadeverbond is genade voor zondaren. En buiten dat genadeverbond, als je alleen maar gedoopt bent en de betekende zaak niet hebt, ach, dan heb je geen houvast. Dan heb je geen zekerheid. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En daarom zoek toch die Christus tot je deel te krijgen. Jongens en meisjes, zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.